Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Welkom bij Impact Fair Live. Rechtstreeks vanaf de grootste impact experience van Europa. Hoor de verhalen, leer van de pioniers en ontdek de trends van morgen. Met Roelof Hemmen, hier op New Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken, daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenberg.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren, inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op New Business Radio.
Leen, Ankie van Vers is bij ons, CEO van MVO Nederland. Hi Ankie, leuk dat je bent.
Goedemiddag.
Leen, MVO Nederland. Kennen we al een jaar of 20, denk ik.
Ja.
Wat vind je ervan?
Nou ja, en Ankie ken ik ook al heel lang. Vanuit haar bedrijf waar ze hiervoor zat, NVU. Wat een B-corp is. En MVO Nederland ken ik heel lang. En ik denk dat Ankie, die daar nu net een aantal maanden zit, bij uitstek de best geschikte onderneemster is, omdat ze altijd heel actief is om van MVO Nederland een nog indrukwekkender inspirator te maken.
Is er iets nodig wat dat betreft bij MVO Nederland, denk je? Moet er gerevitaliseerd worden?
Nou, misschien een beetje wel.
Ik zie dat Ankie zit te knikken.
Nou, vertel dat Ankie. Ankie vertellen.
Wat is je missie bij MVO Nederland?
Nou, mijn missie is dat we bedrijven echt gaan verbinden. Dat we echt de beweging gaan creëren naar die nieuwe economie. En dat kunnen we het beste doen door ook gewoon samen zaken te gaan doen. En daarin herken ik heel erg wat Leen zegt. Daar kom ik ook gewoon vandaan. Bedrijven willen heel graag verduurzamen, maar het moet ook passen in hun budgetten en businessmodellen. En dat kan. En dat is wat wij bij MVO Nederland ook heel graag willen bieden.
Maar dat verhaal vertellen jullie al 20 jaar, toch?
Nee, dat is niet zo.
Nee?
En daar
nee?
zit denk ik ook die verandering in. Wij zijn 20 jaar geleden begonnen als kennisinstituut om bedrijven uit te leggen wat is duurzaamheid nu. En die tijd zijn we voorbij, want iedereen weet wat duurzaamheid is. Ja. Wat er nu nodig is, is hoe maak ik duurzaamheid nou praktisch in mijn dagelijkse gang van zaken als bedrijf?
Hoe wordt het actie?
Hoe wordt het actie?
Dat
hoe
is
wordt
het eigenlijk.
Business.
Wat nog best wel lastig is, denk ik.
Ja, dat op sommige gebieden wel. Daarom hoef je het als bedrijf ook niet alleen te doen. En we zijn een netwerk van 2000 bedrijven. Soms helpt het bijvoorbeeld om gezamenlijk duurzaam in te kopen, want dan wordt het ook goedkoper. Soms helpt het om in het netwerk partijen te vinden waarvan je weet, die kan ik vertrouwen, dat is kwaliteit. En duurzaam, dus om daar zaken mee te doen.
En wat is dan concreet je aanbod aan bedrijven die zich afvragen, hoe ga ik in die actie? Wat ga ik doen om duurzaam te zijn? Wat is je aanbod?
Wij doen een aantal dingen. We hebben een aantal hele praktische tools. Van hoe meet ik mijn duurzaamheid tot hoe voldoe ik aan al die wetgeving die uit Europa aan zit te komen. We hebben een aantal projecten, programma's waarin we met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld hoe gaan wij gezamenlijk biodiverse bouwmaterialen inkopen. Hè? En hoe wordt dat dan goedkoper? En het laatste wat we doen is eigenlijk, wat is er voor nodig bij de overheid? Welke spelregels zijn er nou voor nodig om duurzaam zaken te doen, nou ook een eerlijk speelveld te geven? Om het gewoon net zo effectief te laten worden en net zo schaalbaar als het ouderwetse zaken doen.
Leen, wat denk je als je dit hoort?
Nou ja, dat is precies de vraag waarom we hier ook zitten met het Leaders Exchange en de Impact Fair. Dus om eigenlijk het normaal te laten worden. Gewoon zaken doen waar we het gisteren ook heel erg over hadden. Dat bedrijven geld kunnen verdienen. Dat ze niet een associatie hebben met, als ik het heel anders en moeilijker moet doen, dan kost het alleen maar geld. Maar dat het eigenlijk makkelijker kan. Dat het misschien wel meer geld oplevert. Misschien wel meer winst oplevert. Dat het eigenlijk het nieuwe normaal wordt. En dat is volgens mij wat Anke nu in actie aan het brengen is. En dat is wel een groot verschil met alleen maar uitleggen wat het is. Uh-huh. Want in actie komen is nog niet zo makkelijk.
Nee, dat denk ik ook. En het is natuurlijk wel Ik vraag me af, hoe maatschappelijk verantwoord is Nederland op dit moment aan het ondernemen? Wat zie jij?
Wij meten ieder jaar de stand van de nieuwe economie, zoals ze dat zo mooi noemen. En op dit moment is 18,5% van onze economie voldoet aan voegt waarde toe aan biodiversiteit, is circulair, is inclusief en is heel eerlijk in hun toeleveringsketens. En dat is nog te weinig.
Terwijl het me eigenlijk een beetje verbaasd vindt, wel veel eigenlijk. Dacht dat minder was. Dus op zich is het goed. Maar jij vindt het weinig. Wat is je doel voor volgend jaar?
Wat ik zie is dat de koplopers hebben hun werk gedaan. Dit is waar we tot die 18,5% zijn gekomen. Dat is met de bedrijven die intrinsiek gemotiveerd waren om het allemaal uit te vinden en uit te zoeken. En ik denk dat dit het moment is waarop we al die nieuwsgierige bedrijven die wel willen, maar nog niet weten hoe, mee moeten gaan nemen. En zo komen we tot de echte schaal. En met name op het gebied van circulariteit is daar werk aan de winkel. Maar daar zie ik veel momentum, want circulariteit is ook onafhankelijk zijn van grondstoffen uit het buitenland. En ja, dat is met de huidige economische situatie wel heel fijn.
Ja, dus het helpt ons een beetje. Het is een blessing in disguise, ja? Wat Trump doet. Nou, overigens hebben we gisteren Roelof hier een bedrijf gehad in circulair metaal. Ja. Zoals je kunt herinneren, Mime. Ja. En wat Anki en MVO Nederland heel goed kunnen doen, is het geven van voorbeelden. Ondernemers die pikken, ja, klinkt een beetje negatief, die pikken, lenen ideeën van andere ondernemers. Ja, dus hoe meer ze zien, als Tony Chocoloni 260 miljoen omzet en succesvol is, dan denken andere chocoladefabrikanten, dat gaan we, en zo zie je er nu ook allemaal chocoladebedrijven. Dus je ziet mensen die voorbeelden gaan lenen. Dus als MVO Nederland 2000, of weet ik van wat, hoeveel voorbeelden heeft, dan gaan anderen dat volgen. Dat is makkelijker.
Ja, het is natuurlijk wel zo, die 18,5% van de Nederlandse economie, dat zijn bedrijven die het voor een deel natuurlijk zelf al gedaan hebben. Dat is eigenlijk makkelijk geweest. Nu begint het echt een moeilijke werk. En we hebben te maken met een politieke wind die niet in de richting van duurzaamheid waait op dit moment. Maakt dat wat uit? Maakt dat jouw werk niet veel moeilijker?
Nou, zoals ik net aangaf, op het gebied van circulariteit juist niet.
Strategisch,
je moet het narratief ook gewoon veranderen. En wat Leen ook zegt, duurzaamheid levert op. Is het niet nu, dan is het in de toekomst. Ik was gisteren op een global conferentie. En daar hadden mensen voor een heel groot aantal bedrijven uitgerekend wat het met hun winst zou doen als ze nu niet in duurzaamheid zouden stappen. En die was gewoon nul over 10, 15 jaar. En dat had te maken met, ja, jouw ketens worden instabiel als je er nu niet goed mee omgaat. Je grondstoffen raak je kwijt als het klimaat gaat stijgen en je doet niks. En je kan geen medewerker meer vinden, want wie van de nieuwe generatie wil er nog bij een bedrijf werken wat wel vervuilt?
De energie raakt op, maar niet als je zonnepanelen en wind.
Klopt.
Dus dat snap je. Dus dat zijn allemaal aspecten die het voor een bedrijf beter maken om de toekomst in te gaan.
Dat is natuurlijk best wel lastig om. Kijk, Shell ga jij waarschijnlijk niet 100% duurzaam krijgen. Wat is de groep waar je nu op gaat richten?
Die groep noemen wij de early majority. En dat is de groep die heel graag wel wil, onder de voorwaarden dat het oplevert. En dat doen we met die koplopers die ook hier zijn. Want het gaat er juist om die twee met elkaar te verbinden. Dat betekent wel dat duurzaamheid niet alleen meer een mooi verhaal moet zijn, maar het moet inderdaad ook een zakelijk succes zijn. Het moet dus of opleveren op het gebied van talent, stabiliteit, winst, wetgeving, hè, voldoende wetgeving wordt daar ook bij. Maar die groep is groot. En in het verleden is bewezen, als je die groep weet te bereiken, dan ben je er in principe. Dan kom je wel naar schaal. Dan heb je, zoals ze dat zo mooi heten, het tipping point bereikt. Dus dat is de taak voor de komende 5 jaar.
Zou je denken dat regelgeving, wetgeving, dat wel eens enorm zou kunnen gaan helpen? En zou daar dan meer van nodig zijn? En wat dan precies? Wat heb jij nodig?
als ondernemer ben je nooit voor meer wetgeving.
Nee, maar dat is misschien de reden dat
maar
we op 18,5 zitten en niet op 100.
Dat klopt. Dus zeker andere wetgeving. Als het gaat om circulariteit kan je nu afspraken maken. Zolang wij toestaan dat Chinese bedrijven plastic op de Nederlandse markt of wegwerpkleding op de Nederlandse markt deponeren. En daar kan geen enkel bedrijf tegen concurreren. Dus dat je afspraken maakt over hoe met dit soort bedrijven om te gaan, dat gaat helpen.
Wat voor afspraken? Wat wil jij?
Nou, er zijn een aantal dingen die ik graag zou willen. Dus ik ben best wel voor wetgeving die nu uit Europa komt in. Ben transparant over wat jouw bedrijf doet met het milieu of in de keten. Alleen ik ben er dan wel voor dat dat op een efficiënte en effectieve manier gaat. Dus dat is één. En het tweede is, ik ben voor gelijk marktspeelveld. Dus eerlijk speelveld. Dat betekent dat je moet stoppen met het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Daarmee creëer je geen eerlijk speelveld. En normeren en beprijzen van dingen die vervuilend zijn. Hè, of die geproduceerd worden op een manier dat je schade achterlaat. Ja, dat zie ik ook zitten. Ik denk dat dat veel eerlijker is.
Oké, en dat laatste. Want dat eerste, dat weten we. Nou, we weten dat er geloof ik 45 miljard naar de fossiele industrie gaat. Oké. Maar dat laatste wat je zei, het normeren. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe zou je dat voor je zien?
Toevallig dat ik vorige week bij de Tweede Kamer zat om dit uit te leggen met de MVO Nederland. En vooral eigenlijk met een aantal bedrijven, want dat is precies wat Leen ook zegt. De bedrijven vertellen het verhaal, niet alleen naar andere bedrijven, maar ook naar de overheid. Als je kijkt naar plastic verpakkingen, hè, die vallen allemaal, de recyclers vallen om, omdat zij nu gewoon uit de markt geprijsd worden. Je zou dus kunnen zeggen, we zetten gewoon een verplichting in de markt dat je voortaan 30% gerecycled plastic moet gaan gebruiken. 50% gerecycled textiel in jouw nieuwe spullen. En daarmee zet je de stap naar schaal en daarmee creëer je een eerlijke markt. En daarna kan de markt en de bedrijf het zelf overpakken. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat er bedrijfsmodellen, businessmodellen achter zitten.
Maar wat Ankie het ook over heeft, is over het aanpakken van wat ze dan in economische term externalities noemen. En externalities dat zijn bijvoorbeeld vuil storten in een rivier, PFAS weg laten lekken of per ongeluk of het lekt weg, aardbevingen in Groningen, dat zijn externalities. En die externalities die worden vaak gedragen nu door de maatschappij, door belastingbetaler. Die betaalt daarvoor. Eigenlijk moet je dat verleggen, wat heel normaal zou zijn, ja, naar de bedrijven die dat doen. Als jij, Roelof, je vuilniszak vanavond voor jouw huis op de straat neergooit, krijg je gewoon een boete als een agent dat ziet. Maar als jij PFAS in een rivier stort, dan ja, hebben we het misschien niet gezien of er gebeurt het. Dus er wordt heel weinig echt gecontroleerd op die externalities en wie dat betaalt.
En Ankie, daarvan zeg jij, er moeten hele grote boetes komen voor bedrijven die dat doen. Geen Moers, om er maar eentje te noemen, Tata Steel misschien. Zou je daarvoor zijn?
Ik ben er zeker voor om kosten die bedrijven maken die nu op de maatschappij worden afgewenteld, op de bedrijven af te wentelen. Ik ben daar vooral voor omdat het eerlijker is voor de bedrijven die het wel goed doen.
Ja.
En daar gaat het mee om. Want op dit moment is wel goed doen levert niet altijd op, omdat het veel goedkoper is om je chemicaliën in de rivier te dumpen dan om ze netjes op te ruimen. Dus voor mij gaat het vooral om die bedrijven die het wel goed doen, daar dus op een positieve manier ook voor te boeren.
En kreeg je de handen op elkaar in Den Haag? Riepen ze allemaal ja?
Laten we heel eerlijk zijn.
Ja. Ja.
Kunt u nog een keer langskomen, alstublieft? niet voor alles natuurlijk, nee. Maar op het moment dat grote bedrijven, serieuze bedrijven, ook aan de bel trekken. Wij zijn dinsdag in de Tweede Kamer geweest met 10 grote bedrijven die in totaal 10 miljard euro aan Nederlandse economische waarde vertegenwoordigen. Die eigenlijk een nieuwe norm stelden voor circulair ondernemen. Ja, weet je, je kan erover denken, doe ik het wel? Of ben ik straks 10 miljard aan economische waarde in Nederland kwijt? Ja, de keuzes worden wel makkelijker gemaakt door ons, laat ik het zo zeggen.
Ik wens je heel veel succes.
Dankjewel.
Fijn dat je er was.
Ondernemers die verder kijken dan winst. Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Op New Business Radio met Roelof Hemmen.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken, daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenberg. Leen, we praten met Koen de Ruiter, hij is de CEO van energiebedrijf Green Choice. Hi Koen, fijn dat je er bent.
Hi, goedemiddag.
Wat vind jij van Green Choice als bedrijf?
Een belangrijke speler en een grote. Steeds grotere spelen.
650.000 klanten op dit moment, ietsje meer misschien.
Dus ruim natuurlijk.
Ruim. Ja.
Oké. En jullie, Koen, jullie zitten in duurzame energie. Groene stroom 100%.
Klopt.
En ook nog gas.
Ja.
Wat niet groen is.
Gas is niet groen, maar we hebben, we zijn in 2001 opgericht. Met groene stroom als allereerste. En dat komt helemaal uit Nederland. Dus dat is natuurlijk allemaal uit de natuur. Hè? Zon, wind, et cetera. In het begin nog water. Heel snel merkten we al dat klanten het heel ingewikkeld vonden als ze hun stroom wel bij ons konden afnemen, maar voor hun gas ergens anders moesten zijn. Dus toen hebben we gezegd, dan gaan we ook gas leveren, maar dat doen we wel anders dan anderen. Namelijk, wij doen voor elke kuub gas die we verkopen een investering in de natuur, om ervoor te zorgen dat die zich kan herstellen, dat die de impact van die uitstoot ook weer teniet kan doen op termijn.
Dus daarom durf je gas te verkopen.
Daarom durf je. Nou, en omdat het nodig is. Hè. Kijk, als je dat niet doet, dan krijg je heel veel mensen niet mee. En je zei net 650.000 klanten, ruim. Zo groot waren we natuurlijk nooit geworden als we hadden gezegd, we verkopen alleen maar stroom. En wat je nu ziet is dat die klantengroep van ons, die 650.000 klanten, die zijn heel gemotiveerd om stappen te zetten. En je ziet dat die ook steeds meer van dat gas afgaan. En daar kun je ze mee helpen. Dus het is heel erg van belang dat we daar ook in zijn gegaan. En we hopen natuurlijk wel van harte dat we dat echt heel snel weten terug te krijgen.
Mensen helpen van het gas af te gaan. Maar dat is niet heel eenvoudig.
Nee, dat is zeker niet heel eenvoudig. En dat hangt natuurlijk af van je portemonnee, maar ook gewoon van je woonsituatie. Ja. Maar heel veel mensen maken tegenwoordig al een stap om gasloos te gaan koken. En ik heb zelf een oud huis uit 1900. En inmiddels na isolatie ben ik er ook in geslaagd om daar met een hybride warmtepomp te zorgen dat ik 80% van mijn warmte nu ook elektrisch doen. En dat zie je steeds meer mensen doen. Dus stap voor stap komen we. En elke stap telt. En
wat Koen net aangaf, Roelof, daar hadden we het eerder over. Externalities. Externalities, zeiden wij, zijn gevolgen van bijvoorbeeld gaswinning. Die worden afgewenteld niet op degene die dat gas wint, maar op het algemene publiek.
Op jou, hè?
En daarom is het zo belangrijk dat Koen net zei van, wij geven wat terug. We winnen gas en we geven wat terug. Dat is eigenlijk een soort compensatie, zo ik het zie, van die externalities.
Ja, klopt. En het is natuurlijk ook nog eens, het is even los van dat compensatie. Ik denk ook dat het heel erg van belang is dat mensen weer inzien dat de natuur uiteindelijk een oplossing is voor heel veel van de dingen waar we mee bezig zijn. Dus biodiversiteit bevorderen, zorgen dat er meer groen is, kan allemaal helpen ook om de warmteklap tegen te gaan bijvoorbeeld.
We hebben het hier de hele dag over impact.
Ja.
Wat is nou exact jouw impact?
Nou, mijn impact. Ik ben al 20 jaar geleden begonnen met het leiden van bedrijven of organisaties die iets willen bijdragen aan ofwel bewustwording of echt het met z'n allen naar een andere wereld toe gaan. En ik denk dat ik bij al die bedrijven die impact heb kunnen brengen. Dus wat wij op dit moment proberen met Green Choice is ervoor te zorgen dat we alle groepen klanten, en dat is lang niet altijd even makkelijk, en ik moet ook eerlijk toegeven, we hebben nog niet voor alle klanten de oplossingen, maar dat we alle klanten in staat stellen om stappen te zetten om duurzamer te worden.
Oké. En je doel is
door
dan
producten aan te bieden, bedoel ik dan, heel concreet.
Zeker. Ja. Ja. En je doel is dan ook om te groeien, natuurlijk.
Ja, vanzelfsprekend.
Want nu 650, volgend jaar?
Volgend jaar zullen dat er misschien 700.000 zijn.
Je zit wel vrij klein in de zakelijke markt, geloof ik.
Daar zijn we groeien. We hebben een hoop groeipotentieel. Ja,
is dat niet heel interessant?
Ja, zeker.
Waarom zit je daar dan niet heel erg groot in?
Nou, daar zitten we wel. Kijk, we zitten daar met name in midden- en kleinbedrijven. We zitten in grootzakelijke bedrijven, ook met meerdere aansluitingen en zo. Maar wij zitten bijvoorbeeld niet in de zware industrie. Daar zijn toch de benodigdheden zijn anders dan wat wij op dit moment kunnen bieden. Maar we hebben een onderdeel dat heet Green Choice Integrated Solutions. En daarmee bieden wij voor bedrijven zonopwek, gecombineerd met een batterij, gecombineerd met zelfladen, et cetera. En wat we daar zien, dat is ontzettend leuk, dat we op dit moment al bedrijven kunnen helpen die bijvoorbeeld geen aansluiting krijgen. Ze natuurlijk een groot probleem voor ondernemers in Nederland.
Ja, hoe doe je dat dan?
Door te zorgen dat je zoveel opwekt en dat opslaat, dat je het op de juiste momenten kunt benutten.
Batterijen.
Batterijen bijvoorbeeld. Ofwel dat je maar zo weinig van het net nodig hebt, dat je toch op de aansluiting kunt meeliften van een bedrijf in de buurt bijvoorbeeld.
Ja, dan los je wel een probleem op. Want dat is gigantisch. Ja. Je moet jaren wachten op een aansluiting.
Klopt, maar Greentures Integrated Solutions die doet dat inderdaad al.
Ja, ja. Ja. Maar ik heb sterk het idee dat dat wachten op die aansluiting ook een verkeerde berekening is van capaciteit wat benodigd is. Als je alles op maximaal benodigde capaciteit gaat berekenen, en ik denk dat dat Koen daarop duidde net, dan heb je natuurlijk heel veel nodig. Terwijl als je met elkaar gaat wisselen en ruilen en capaciteit benutten en op andere tijden produceren, dan kun je nog heel wat bereiken.
Nee, dat is zeker. En daar kunnen de netbeheerders natuurlijk ook nog beter naar kijken.
Ja.
Maar ik denk dat we zelf ook, de toekomst is toch veel meer samen dingen doen. Dus precies. Hier ook, je moet als bedrijventerrein denken, hoe zorgen wij nou dat wij zo min mogelijk impact op dat hele grote net hebben? Hoe kunnen we nou onderling slim doen? Sommige bedrijven hebben stroom 's nachts nodig, anderen hebben het overdag nodig. Hoe kunnen we nou zorgen dat we dat samen doen, waardoor de investeringen in het net een stuk kleiner kunnen blijven? En daar spelen we graag een rol in.
Op jullie website heb ik gelezen, we willen dat we allemaal blij worden van de energietransitie.
Ja.
Nou, jij lijkt me ook een optimistisch mens.
Ja, dat klopt wel.
Maar met die energietransitie gaat dat gaat niet heel erg crescendo meer.
Ja, het is denk ik wel net hoe je het bekijkt. Als je ziet hoeveel de afgelopen jaren...
Nou, ik wil het heel graag optimistisch bekijken.
Ja, nou ja, kijk, inmiddels zijn we... was afgelopen jaar meer dan 50% van de stroom in Nederland was groen. Dus dat is een hele grote... met een aantal heel grote stappen tegelijk gegaan de afgelopen jaren. En niet voor niks, hè. Sommige consumenten, maar ook bedrijven zijn nu teleurgesteld dat zij in de zomer heel weinig terugkrijgen voor de stroom die ze opwekken met hun zonnepanelen.
Ja, je ziet een dip in de verkoop van zonnepanelen.
Maar dat is natuurlijk wel een deel van het succes ook. Op dit moment is er al zoveel opwek dat soms gewoon te veel stroom is. Dus daar zullen we oplossingen weer voor moeten vinden. Dat je stroom ook eventjes kan afzetten. Dus dat je kan zorgen dat er in ieder geval niet te veel is op het net. Waardoor mensen ook geen negatieve prijzen gaan
opvangen. Hey, maar Koen, mag ik jou een andere vraag stellen? Het is nu zo dat mensen denken, energie wordt steeds duurder en duurder en duurder. Maar in mijn perceptie is het zo dat als je over zonne- en windenergie praat, dat het uiteindelijk steeds goedkoper en goedkoper en goedkoper moet worden. Hoe zit dat dan precies? Dat
is wel zo. Er zit alleen één component aan die het op dit moment heel duur maakt. En dat is dat, kijk, als jij in de oude wereld had je gascentrales of kolencentrales. En op elk moment dat het net dat nodig had, kon je die wat harder zetten of wat zachter zetten. Dit is anders dan gas, hè, want dat stop je gewoon in een opslag ergens. Stroom, dat net moet altijd in evenwicht zijn. En dat betekent dat je dus, je bent afhankelijk van de natuur, want het is maar net hoeveel de zon is, hoeveel wind er is. Dus je zult altijd te maken hebben met dat het niet helemaal matcht. En dan moet je dus opslaan. En dat soort dingen blijven voorlopig wel duur. Dus,
maar uiteindelijk, Koen, hoe denk je nou over 10, 20 jaar, wordt het dan uiteindelijk heel goedkoop?
Op termijn gaat het denk ik heel goedkoop worden. Want je ziet nu al in de technologieën hoe hard dat gaat. Hoe snel de opwek van zon, maar ook de opslag, hoe snel het goedkoper wordt. Ja.
Voor die tijd is netcongestie nog wel een dingetje.
Ja.
Het loopt op de puntjes van zijn kunnen. Er zijn mensen die zeggen, het houdt een keer ermee op. Dan valt de stroom eruit. En niet alleen maar bij jou in de straat, maar in je hele provincie.
Ja.
Denk jij dat het werkelijk gaat gebeuren?
Ja, dan moet je bij de netbeheerder. Daar kan ik iets van zeggen, maar dat kan ik niet zo beoordelen. Ik zie dat
hou je er rekening mee?
Op sommige plekken... Nou ja, kijk, ik denk dat in alle opzichten gaat onafhankelijkheid voor bedrijven, voor consumenten steeds belangrijker worden. Of dat nou is Rusland misschien een keer de boel uitschakelt, waardoor je het voor jezelf wil doen. Dus ik denk dat die eigen opwek in combinatie, en dat kan ook in een groep natuurlijk zijn, maar eigen opwek met opslag, dat gaat heel belangrijk worden om dit soort dingen te voorkomen.
Ben jij met me eens dat het een enorm risico is? Dat binnen afzienbare tijd gewoon een keer gaat gebeuren? Ja, bam, Noord-Brabant zonder stroom.
Als ik lees wat de netbeheerders daarvan denken en die hebben daar verstand van, dan kan je dat niet ontkennen.
Dus wat we moeten doen is zonnepanelen, windmolens, batterijen. In kleine
gebieden, want dat ontlast dat grote net en dat maakt je ook minder kwetsbaar.
Hoe ben jij van CEO van Apenheul bij Greentures terechtgekomen?
En dat snap je niet. Dat is een hele gebruik. gebruikelijke lijn. Hele gebruikelijke lijn om vanuit de orang-outans. Nee. Nee, ik geloof dat ik inderdaad de enige ben die stap heeft gemaakt, zeg maar eventjes. Kijk, wat het aardige is. Ik ben ook directeur van Max Havelaar geweest en van Independer. Dus het zijn inderdaad vier heel verschillende sectoren. Maar wat die organisaties gemeen hebben, is dat ze echt met een missie zijn opgericht en op een missie opereren. Dus wij proberen echt een bijdrage te leveren aan een betere wereld voor de toekomst. En dat gold bij Apel ook. Daar ging het om mensen enthousiast maken voor de natuur. Hier proberen we oplossingen te bieden waardoor we met z'n allen beter af worden van de energietransitie.
Hoe maak je impact op de mensen die werken bij Green Choice?
Dat is een goeie. Nou, kijk, ik denk dat je kunt ten eerste al omdraaien. Het leuke is van Green Choice, maar ook van die andere bedrijven die ik net noemde. Heel veel mensen komen er naartoe omdat ze die missie zo steunen. Dus het feit dat zij de ruimte krijgen om mee te denken en mee te doen vooral aan oplossingen bieden voor klanten, dat geeft heel veel voldoening.
En Koen, de impact, hè? Als jij impact maakt zoals je doet, is het dan ook makkelijker, we hebben het over jouw mensen, is het ook makkelijker voor jou om mensen aan te trekken? Talentvolle mensen.
Ja, dat is natuurlijk op dit moment moeilijk te vergelijken, maar dat zien we zeker. We zien zeker bijvoorbeeld jonge mensen hebben. Iedereen is op zoek naar heel slimme jonge mensen die met artificial intelligence slimme oplossingen kunnen bedenken. Ik zie dat wij, terwijl wij niet het best betalende bedrijf zijn, dat wij toch in staat zijn om die gemotiveerde mensen naar ons toe te trekken. Dus ja, dat heeft zeker te maken met dat impact.
Ja, en de impact op je mensen.
Ja.
Roelof.
Ik vind het mooi. Ik vind het een mooi verhaal. Ik vind het een hoopgevend verhaal. Je lijkt een optimistische man. Ik wens je heel veel succes. En heel fijn dat je hier was. Dankjewel.
Roelof van Leeuwen.
Hoor de verhalen over hoe changemakers vandaag bouwen aan de wereld van morgen. Ontdek de toekomst. Businesswise en de ondernemer presenteren Impact Fair Live. Met Roelof Hebben op New Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld, impact maken, daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemme en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, we spreken met Nicky Schillings, hij is Executive Director Impact bij Rituals. Hi Nicky, leuk dat je er bent.
Hi.
En wat een fantastische functietitel.
Ja.
Die hadden we nog niet gehoord.
Nee, dat is een indrukwekkende titel. Ja. Dat geeft ook aan dat er het bedrijf groeit. Want als je een klein bedrijfje hebt met indrukwekkende titels vind ik altijd een soort inflatie van titels. Maar als een bedrijf groeit zoals Rituals gedaan heeft en steeds meer impact maakt, dan passen die titels ook wel. En dat past ook wel bij Nicky.
Een waanzinnig bedrijf, 10.000 werknemers, 33 landen, Londen, Parijs, Hongkong, New York, naar waar je wil zijn, daar zijn jullie. Wat is het effect van jouw functie, Nicky? Wat is jullie impact op de mens en de wereld?
Nou, mijn functie is er eigenlijk om te zorgen dat we wat we doen goed doen. He, uiteindelijk wil ik dat mijn functie niet meer bestaat. Want dan zijn we gewoon een sustainable bedrijf en dan zijn we een impactbedrijf. Maar je hebt altijd een transitiefase waar je van, zeg maar, waar je daar naartoe komt en iedereen leert in het bedrijf om dat te doen. Maar een mooi voorbeeld is, we hebben twee pilaren in impact. Eén is sustainability, dat betekent reduction of impact. En dat andere is positive impact maken, namelijk hoe draag je bij aan het groeien in de wereld.
Geef eens een paar voorbeelden van beide vormen van impact.
Oké. Overal zijn we B Corp. Dat speelt voor allebei. Hè? Dus daar heb je al een grote richtlijn op hoe je dingen doet. Als je dan reduction of impact doet, nou ja, dan heb je al je belangrijke dingen zoals CO2, pollution, waste, water, alle reductie. Hoe kunnen we dat doen op elk indeling op ons bedrijf? Daar is iedereen bij betrokken. Een mooie voorbeeld is dat we net, oorspronkelijk hadden we een sustainability team om dat te doen. Nu is iedereen in de business. Dus nu zijn we gewoon een sustainable business, omdat elke afdeling het zelf doet. Dus je hebt geen sustainability mensen meer daarvoor nodig.
Nee,
dus
daar zijn we. Het is wat je doet.
Het is wat je doet.
En ben je neutraal? Of misschien zelfs positief als het gaat om energie?
We zijn nog niet neutraal, nee.
Is dat het doel?
Zeker. Of
is dat, en wanneer ben je daar?
In 2050.
Zij zijn zelfverzekerd.
We gaan nu 52% reduction tot 2030.
Wauw.
Ja, dus dat is een enorm doel.
Wat maakt dat moeilijk in jullie business om echt neutraal te worden? Want de keten is lang, denk ik. De transport is een ding. Wat is het lastigste?
Ja, wat is het niet eigenlijk? Hè? Dus het is, alles is lastig. Dus het is eigenlijk ook dat de industrie is er nog niet klaar voor. Er zijn gewoon nog geen trucks die op batterij rijden. Er zijn nog geen... onze warehouse is volledig automatiseerd. En waar we kunnen, zijn we neutraal. Maar er zijn heel veel aspecten van de industrie. Bijvoorbeeld, we hebben heel veel glas. Hoogovens zijn gewoon nog niet groene elektro of op solar te doen. Te maken. Dus het is heel moeilijk om daar nu al te zijn.
Maar in 2050 wil je dat doen. Hoe ga je daar dan komen? Want het is nog maar 25 jaar. En dit zijn hele grote hobbels die je hier noemt. Hoe werk je daar nu al aan?
We werken nu met onze suppliers samen. En geven die doelen aan. Dat zijn onze doelen. En hoe gaan jullie daar ook naartoe? Dus je werkt er samen naartoe.
Maar het leuke van Dredgels is, ze werken niet alleen met suppliers, ze werken ook met concurrenten samen.
Ja.
Om op packaginggebied bijvoorbeeld. Dus op allerlei gebieden proberen ze ook gezamenlijk. En dat is wel bijzonder om met concurrenten samen te werken.
Wow, geef ze een voorbeeld, Nietje.
Nou, we zijn nu bezig bijvoorbeeld een impact fund samen op te zetten. Dus we willen samen met andere cosmetica suppliers, bedrijven, 100 miljoen investeren in scale-ups die sustainable packaging innovations hebben. Dus, want wij merken, kijk, wij kunnen zelf sustainable worden. Maar dat is voor de klant ook een verandering. Stel nou dat opeens je Rituals gift set van mushroom packaging is gemaakt. Dat ziet er toch anders uit. He, dan denk jij als klant misschien, dan ga ik toch liever de andere kopen. Maar stel nou dat iedereen dat heeft, dan zijn we allemaal tegelijkertijd met impact bezig. Dan zijn we allemaal heel goede impact aan het maken. En de consument kan ook meteen wennen. Dat is het nieuwe nu. Dus samen willen we de luxury redefinen. Redefining luxury.
Dat is echt slim en super commercieel gedacht ook. Toch, Leen?
Nou, maar het is een commercieel bedrijf.
Dit is
en overigens hebben we dat net ook gezien bij Paper on the Rocks.
Ja? Hè?
Die voor al die luxe merken hoekjes maakte. En daardoor marktaandeel verwerft. En dat is wel... Iemand zei onlangs tegen mij... Als je dan dit soort producten maakt... En dat zie je bij Rituals ook. Elk product moet super mooi zijn. En dat is een... moet er niet hele lelijke dingetjes zijn omdat het duurzaam is. Dat er van lelijk karton... Snap je, dat werkt niet. En als we dat al doen, wat Nicky net zegt... dan doen we het met z'n allen.
Precies.
Ja, dus dan is alle packaging lelijk, bij wijze van spreken.
Ook voor parfums bijvoorbeeld. Hè? Parfums hebben nu flessen, net zoals whiskyflessen... die hebben allemaal een dubbele bodem. Dus daar zit dubbel glas in, zodat jij het gevoel hebt... oh, mijn parfum is zwaar.
Aha,
dat is heel luxurieus en ik heb iets moois voor mezelf gekocht. Dat is eigenlijk natuurlijk niet nodig. En gaan we in de toekomst ook niet meer doen. Maar dan moet wel iedereen meedoen. Want anders denk jij als klant... wat is dat parfumflesje klein?
Maar dit, die onthoud ik ook. Commerciële duurzaamheid. Dat is mooi. Zaken doen en dan met z'n allen hetzelfde doen. Dat impact fund wat je noemde. 10% van jullie winst.
Ja.
Van de winst gaat in dat impact fund. En jullie maken meer dan 2 miljard omzet per jaar. Dus de winst zal zeker over de 200 miljoen zijn. Dat is 20 miljoen per jaar wat je weggeeft, wat je stopt in dat fonds.
Nou, ik moet een klein onderscheid. Wij noemen dat de 10% profit pledge. Het is de profit pledge, dat is onze commitment. De impact fund is daar een onderdeel van.
Maar,
ja, dus inderdaad, dat is boven de 20 miljoen dit jaar in 2025.
Dus het gaat niet allemaal in het impact fund?
Nee, niet alles.
En wat doe je met de rest?
De rest geven we aan well-being for people and planet noemen we dat. Want wij zijn een well-being merk. Dus als jij bij ons komt in de winkel, hoop ik dat je iets gelukkiger uitloopt dan je binnen bent gekomen. Qua je well-being. Hè? Dat je je echt goed voelt. En datzelfde willen we eigenlijk voor de hele wereld. Dat iedereen, dat we initiatieven doen zodat mensen zich beter voelen en de planeet beter wordt.
Bijvoorbeeld
als je kijkt naar de planeet. We hebben geleerd van scientists en ook van David Attenborough, die echt een strategie hierin levert. Het belangrijkste is dat we de planeet, de natuur beschermen. Dus dat wat er nu is, de rainforests die er nu zijn bijvoorbeeld, zo goed als ze zijn, want die zijn helemaal carbon sinks, die zijn qua biodiversiteit, dat werkt allemaal, zoals het altijd zou zijn. Alleen wij, daar is natuurlijk heel veel, die worden deforested en die worden afgehakt en daar wordt landbouw gedaan. Dus je moet beschermen wat je nu hebt. En dat doen we bijvoorbeeld in Colombia met een heel grote area van 2000 hectare, die we nu beschermen, ook land terugkopen. En datzelfde doen we met de oceanen, waar we marine protected areas opzetten, waar niemand mag vissen of geen bottom trawling. controlling gedaan mag worden. Dus dat daar ook weer de natuur zo werkt zoals het moet. En dan is ons systeem helemaal perfect in de aarde. Hè. Daar hoeven we helemaal niks te veranderen. Dat werkt gewoon. Maar omdat wij de hele tijd daarin graven of dingen uithalen, werkt het gewoon niet meer. Dus je moet beschermen wat is.
Vanuit de missie om mensen zich goed te laten voelen eigenlijk.
Ja.
Dat is een prachtig logisch verlengde. En
precies.
Land en zee kopen. En hoe ver kan dit gaan?
Voor de indigenous tribes die daar wonen, hè? Niet voor ons kopen. We kopen hem terug voor de tribes die zijn. Ja. En dat wordt weer hun land, want dat hebben ze verloren over de tijd.
En hoe groot kan dat worden?
Dat kan eindeloos groot worden.
Nou, mag ik daar een vraag over stellen, Nicky? Hoe groot kan het worden? Inderdaad, eindeloos groot. Maar hoe groot is de appetite bij andere bedrijven om ook die fantastische profitplats die jullie hebben gedaan, de temperance profitplats is wat jullie doen. Is het ook een doel van jullie om andere bedrijven te overtuigen dat ze ook een temperance profitplats moeten doen? Want dan kan het oneindig groot worden.
Ja. Ja, nou, wij willen daar heel graag een movement van maken, de 10% profitplats movement. Is me tot nu toe nog niet gelukt. Ik heb met 70 bedrijven gesproken. Er is maar één die meedoet. En die heb ik nog niet eens gesproken. Die hebben opeens meegedaan. Dat. Oh. Maar, dus dat zou ik heel graag willen. Maar tegelijkertijd moet ik natuurlijk eerlijk zeggen, daar is al een movement. Dat heet 1% for the planet. Dat is door Patagonia gestart. En die hebben dat movement al begonnen. Daar wouden we ook mee doen. Alleen zij doen het alleen voor de planeet. En wij doen het ook nog voor well-being of people. Want dat past beter. Je moet toch een beetje met het DNA van je bedrijf ook werken. Dus wij hebben een hele as, well-being for people. Waar we met die 10% ook de mental well-being van kinderen steunen. Want het grote probleem in de wereld nu is dat, ik weet niet of je dat wist, 50% van onze kinderen vanaf de leeftijd van 12 tot 25 is of anxious, stressed of depressed. Dus we moeten iets doen om dat te voorkomen. Dus ook hier bouwen we weer prevention. Het gaat weer om protection van wat is. Dus we helpen kinderen van 6 tot 12 mental resilience op te bouwen. Zodat ze straks niet in die daar terechtkomen in dat anxious, stressed, depressed.
Wat is je grootste doel dit jaar om impact te maken?
Mijn grootste doel dit jaar is, het is het eerste jaar van de 10% profit pledge. He, dus voor het eerst dat we dit geld echt geven in die schaal. We hebben het altijd gedaan. We hebben altijd 5% gedaan bij Rituals. Maar nu is het echt die 10. En die zijn committed. En ik wil de meest impactvolle doelen steunen die ook de meeste impact bereiken. Die ook de meest belangrijk voor de wereld zijn op dit moment. En dat is, he, dat is best moeilijk eigenlijk. Waar is de meeste impact nodig?
Ja, wat denk je?
Nou, die keuze hebben we gemaakt. Well-being for people, planet.
Ja.
Dat is waar wij denken dat het nodig is.
En wat leuk, wat bijzonder is hier ook bij Rituals, Roelof, is dat het is eigenlijk een luxe bedrijf. Hè? Met mooie dingen, met luxe producten. En wat ik altijd zo belangrijk vind, is dat het imago wat rondom verduurzaming, dat was altijd goedkoop en lelijk. En dat mocht niet luxe zijn. En dat is, wat ik vind dat er nu bijkomt, snap je? Het zijn mooie dingen, wat allemaal ook zijn met mooie notebooks.
Waarom zou duurzaamheid lelijk zijn?
Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Moet ook niet. Nee. Dat is niet leuk.
Het is fijn dat je er was, Nicky.
Ja, dankjewel.
En heel erg veel succes. Dank je zeer.
Bedankt, jullie ook.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren. Inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op Nieuw Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld, impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, we gaan praten met Marion Koopman. Zij is Chief Operation and Commercial Officer van de Social Hub. Hi Marion, leuk dat je er bent.
Ja,
Ken jij de Social Hub? Hotels, eigenlijk zijn ze hotels.
Ja, ik ken de Social Hub en ik ken ook Marion al heel lang uit haar KPN-tijd. Of ik moet eigenlijk zeggen, Access for All.
Access for All tijd.
En de Social Hub is hotels, maar Marion gaat er daar meer over vertellen. Maar dat is echt een fenomeen, een B-corp ook. Hè?
Ja, zeker.
En een fenomenaal bedrijf in veel landen, veel groter dan mensen denken. Ja. Eigenlijk een goed bewaard geheim, of
ja,
niet?
Ja, dat klopt inderdaad.
21 locaties, 19 grote Europese steden, de laatste keer dat ik keek, klopt dat?
Ja, 9 landen.
Wat is de Social Hub?
De Social Hub is als we het heel simpel zeggen, een hybrid hospitality concept. Dat is dus niet simpel. Wij hebben kamers van ja, eigenlijk van een dag tot 12 maanden kun je bij ons zijn. Daarnaast hebben wij ook grote coworking locaties. We hebben meeting en event spaces. En wat wij heel belangrijk vinden is dat zowel heel jong als heel oud bij ons zeer welkom zijn over de hele wereld.
En waarom heet het Social Hub? Wat is de geschiedenis?
De geschiedenis is dat wij voorheen de student hotel waren. En ja, wij zeiden eigenlijk altijd, students deserve better. Behandel ze als gewoon volwassen, goede mensen. Dan geven ze dat ook terug. Alleen toen bleven er ook ouders slapen. Die vroegen eigenlijk, goh, kunnen we ook eigenlijk een kamer krijgen? Toen dachten we, eigenlijk heel logisch. Toen bleek op een gegeven moment dat mensen heel graag bij ons binnenkwamen. Omdat het heel levendig en jong is. Heel innovatief. Die wilden graag bij ons werken. Toen dachten we, nou prima. Dan gaan daar ook gewoon coworking spaces voor komen. En we doen ook nog meeting en event spaces. En zo zijn het eigenlijk hele grote locaties. Tussen de 340 à 800 kamers. Met ja, tussen de 1500 à 3000 vierkante meter coworking en meeting en event spaces.
En wat is dan het verschil tussen de Social Hub en een willekeurige andere grote keten?
Nou ja, A zijn wij natuurlijk dan een kleinere keten. Want wij zijn nog geheel zelfstandig. We hebben natuurlijk wel grote investeerders. Maar dat is geheel zelfstandig. En het feit dat bij ons hele jonge mensen leven, maakt dat wij echt anders zijn. In heel veel hotels komen ze maar heel even langs. Bij ons blijven ze langere tijd. Ja, en dat maakt dat wij gewoon heel dicht in contact staan met eigenlijk de jeugd van nu.
Want het, wat Marion nu zegt, Rolof, leven, jonge mensen bij ons leven, zei jij. Ja. Ja. Heb je ooit totaal gebruik gehoord in een hotelketen?
Nee, daar verblijf je. Ja. Daar logeer je.
Ja. Ja.
Oké, dat is dus een belangrijk verschil.
Ja.
Oké, waar zit dat dan in?
Nou ja, wij hebben sowieso vinden wij het heel belangrijk om een gemeenschap te bouwen. En niet alleen maar mensen te hebben die even langskomen. Dat maakt dat wij ook daar heel veel events voor doen. Dus we hebben op jaarbasis bijna 6000 events om mensen bij elkaar te brengen. Om het gesprek ook met elkaar te voeren, maar ook om lol te maken. En wat we ook doen is, eigenlijk in de stad brengen wij ook dingen terug. Bijvoorbeeld, we hebben nu 3 nieuwe openingen. En wat er eigenlijk gebeurt in die openingen is dat in Florence hebben wij een rooftop gebouwd. 6000 vierkante meter. Die brengen wij terug naar de wijk. Dus de wijk, de rooftop gaat open. Hij is van de wijk. In Rome hebben wij een park. En daar hebben wij eerst een academica, een universiteit opgebouwd. Die is echt van Italië. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook ons hele hotel daar neergezet. En het park, 10.000 vierkante meter, geven wij terug aan de wijk. En dat was een heel verloederd stukje land. Waar eigenlijk, nou ja, mensen liever niet waren. En dat doen wij wel. Dus wij vinden het heel belangrijk om de verbinding te maken tussen internationaal, lokaal, jong, oud. En ook of het nou arm, rijk is, het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit.
Nou, dat is ontstaan in Amsterdam. Ja. Omdat Charlie op zijn fiets ineens iets zag met studenten.
Ja, precies.
Charlie is Charlie McGregor,
denk ik. Ja, Charlie McGregor is de founder. Daar werk ik iedere dag mee. En, ja. En hij is natuurlijk echt een visionair. Dat is echt wel heel gaaf om mee te werken ook. En hij ziet eigenlijk dingen eerder dan dat iemand anders in hospitality dat eigenlijk ziet. En wat hij toen zag was echt duidelijk dat die studenten gewoon weggezet werden in een soort kale kamertjes. En dat je die helemaal zoveel mogelijk moest strippen van alles. En hij had zoiets van, geef nou studenten juist een mooie leefomgeving. Dan voelen ze zich thuis en dan gaan ze er ook voor zorgen.
Dat is natuurlijk impact op mensen.
Ja.
Wat is verder de impact van de Social Hub?
Nou ja, we hebben ook, we zijn een B-corp geworden, dus dan kun je niet alleen maar het menselijke vlak doen.
Ja.
Dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je alle andere onderdelen goed doet. Dus op sustainability, we bouwen natuurlijk ook eigen locaties. Dan snap je, daar zit een hele keten achter. Die hele keten is in kaart gebracht. En daar zorgen wij ook op supplier vlak dat wij ook echt gewoon sustainable bouwen.
Dat is niet eenvoudig.
Nee, dat is en totaal niet eenvoudig.
Doet het, je doet het ook in buitenlanden. Zeker. Daar is het misschien nog wel ingewikkelder.
Zeker, zeker.
Kun je eens beschrijven hoe moeilijk dat is?
Nou ja, je werkt met zoveel verschillende leveranciers dat je vaak niet helemaal precies weet wat er allemaal achter zit. En een aannemer heeft ook vaak nog heel veel onderaannemers met daar weer hele ketens achter.
Moet jij allemaal kennen. Om vast te kunnen stellen, is dit wel in orde,
ja,
toch?
Ja, precies, precies. We doen ons best. Ik denk, ik weet niet, weet je, echt, ik weet zeker dat we heel veel weten. Weet ik het 100%? Dat durf ik niet te zeggen. Maar we doen wel alles eraan om het echt gewoon heel sustainable te maken. Ja.
En ben je dan energie neutraal, totaal sustainable, helemaal 100% duurzaam?
Nee, nog niet.
Is dat wel het doel?
Ja.
Maar, kan dat?
Ja, over een tijdje. Over een tijdje.
Hoe lang tijdje?
Nou, ik denk echt rond iets na 2030.
Oké, okay, dat is nog maar kort tijdje.
Ja, nou ja, maar toch nog wel even.
En helpt het dan om B Corp te zijn als keten?
Ja, het werkt enorm goed. Ik heb een paar dingen met B Corp. Ik vind, ben ik er heel trots op. Omdat je heel veel werk ervoor moet verzetten. Op alle vlakken. Of het nou sociaal is, je eigen mensen. Het is sustainable. Je moet het met, of op governmental vlak. Je moet het allemaal goed doen. Op het moment dat je dat doet, zit je ook, en dan denk je dat je op sommige vlakken het heel goed doet, maar dan blijk je het ook niet voldoende te meten. Ah, oké, okay, ja, dat is eigenlijk ook wel waar. Dus dan moet je weer hele meetsystemen erin gaan zetten. Wat ik heel gaaf vind bij B Corp is dat het is divers, hè, dus je moet op alle vlakken het goed doen. Het is ambitieus, hè, want we moeten eigenlijk in 2026 alweer echt aan het werk om de volgende B Corp ronde het alweer beter te doen. En je mag het niet slechter doen dan het cijfer wat we hebben. En we hebben redelijk hoog gehaald. Dus we moeten echt meteen aan het werk. En ik vind het ook ongelooflijk gaaf om met andere B Corps echt aan de gang te gaan. En dat hebben we afgelopen maand gedaan. Hebben we 20, 21 events in onze locaties gehad. En hebben we met andere B Corps echt zitten sparren van oké, okay, hoe kunnen we meer impact maken? En dat vind ik wel echt heel gaaf.
En hoe werkt dat dan commercieel door? Want je bent ook Chief Commercial Officer. Het is wel interessant, je bent van operations en van commercie.
Ja,
interessant.
Ik leid het hospitality bedrijf. Eigenlijk, we hebben natuurlijk vastgoed en hospitality, ik leid het hospitality bedrijf.
Maar het is ook een commercieel interessante propositie,
ja, zeker,
B Corp.
Zeker, zeker.
Leg eens uit.
Nou, het feit dat je B Corp bent, vinden heel veel mensen interessant. Daarnaast is het zo dat je met B Corps ook vaker, sneller eigenlijk in contact komt. En dat je ook sneller geïnteresseerd bent met elkaar. Je zou ook kunnen zeggen, nou, je kunt events doen. En dan kun je zeggen, nou, je kunt het allemaal met B Corps hebben. Maar je kunt ook niet B Corps uitnodigen. En bijvoorbeeld zeggen, nou, alle CMO's van een aantal B Corps en niet B Corps nodigen we uit. En we hebben het dus gewoon over sustainability en marketing. Of je doet het op people's side en je hebt het over het social vlak. En je gaat met alle, wat is het, de people chiefs, zeg maar, ga je zitten. En ga je elkaar inspireren. En dat vind ik er ongelooflijk goed aan. Dat werkt natuurlijk ook commercieel door. Laten we eerlijk zijn.
Ja,
dat
maakt mag ik daar wat er iets
ja, dit is ja, helemaal om jouw terrein, ja, natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Ja, nee. Het is een, sinds de oprichting in 2013 hebben we nu zo'n 5000 B Corps in Europa, ja. 10.000 in de wereld. En een voorbeeld wat misschien heel erg aanspreekt en wat aansluit bij wat Marion zegt, is dat Tony Chocoloni wilde op een gegeven moment de Amerikaanse markt gaan veroveren. Nou, dat is hartstikke duur om dat te doen. Maar in de Verenigde Staten waren tot dat moment 1000 B Corps. En die 1000 B Corps, die hielpen Tony's. Ja. Dat is eigenlijk misschien wel de hoofdreden dat ze B Corps zijn geworden, omdat ze daardoor veel makkelijker de Verenigde Staten konden penetreren. Dus nu hun grootste markt.
Ja. Waanzinnig. Ja, dan maken ze 260 miljoen alles bij elkaar, waarvan het grootste deel in de Verenigde Staten is.
Ja, precies.
Dat is niet normaal. Ja. Wat zijn jullie plannen eigenlijk als het gaat over de wereld veroveren?
Ja, nou, wij willen eigenlijk de eerste periode nog echt uitbreiden in Europa. Wij zien daar nog best wel veel kansen. Dus of het nou de UK is, of het nou Parijs, Frankrijk is, maar ook Duitsland, ook nog meer in Italië. Dus we hebben echt nog in Europa nog wel behoorlijke ambities om dat in een heel hoog tempo gewoon uit te gaan breiden.
En dan?
Daar ligt onze focus. Ja, dan zit er wel een soort van gevoel van, ah ja, misschien over de oceaan over, maar dat is minder concreet. De rest is veel concreter.
Is het makkelijk om te vermenigvuldigen als social hub? Want er zijn zoveel als B Corp en de manier waarop jullie werken. Je hebt het verteld.
Ja.
Het is niet heel makkelijk om zomaar ergens te beginnen, denk ik.
Nee, we zijn niet een standaard hotelketen. Nee. Tegelijkertijd zijn wij heel erg goed in het in grote panden eigenlijk weer levend te maken. En daar zijn er nogal wat van, want heel veel kantoorpanden zijn eigenlijk nu leeg. Dus we hebben nu best wel een grote kans om juist met dit soort dingen echt in grote kantoorpanden te gaan. En
maar
te
zijn
zorgen...
dat de beste locaties?
Ja, zeker. Want je hebt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in Londen staan best wel midden in het centrum grote panden leeg. En dat hebben ze heel veel moeite om die natuurlijk te vullen. En dat snap ik. En dan is denk ik een hotel net te klein. Dan kunnen wij, omdat we short en long stay hebben, kunnen wij veel meer. Ja.
Hoe zie jij... Ja, Leen, ik kijk je aan en ik denk aan drie vragen tegelijk. Maar de vraag die ik eigenlijk wil stellen is... We hebben het over B Corp. En we komen aan deze tafel deze dagen veel B Corps tegen. En ik zit me eigenlijk af te vragen... Waarom wil niet elk bedrijf een B Corp zijn?
Nou ja, om te beginnen willen steeds meer bedrijven een B Corp zijn. Dat is op zich ook een niet zo'n makkelijk op te lossen probleem. Want die B Corps die moet je ook behoorlijk scherp controleren. Wat Marion net zei. Je kan niet zomaar zeggen, ik ben een B Corp... Dus er is een enorme wachtlijst. Dat is één. Het tweede is dat B Corp heeft een bepaalde methodiek van werken... waarop bedrijven gecontroleerd worden. Dat heet de BIA. B Impact Assessment. Een impact assessment is dat. En die wordt wereldwijd door 300.000 bedrijven gebruikt... om hun impact te sturen en te meten als een management tool. En dat zijn niet allemaal... Daarvan zijn er 10.000 B Corps geworden. Maar er zijn dus 300.000 die dat ook niet worden. Nou, uiteindelijk is de ambitie dat... Dat helemaal niet meer nodig is, het een B Corp noemen.
Nee.
Dat iedereen dat normaal gaat vinden.
Ja.
En maar daar zijn we nog wel even bezig. Want er zijn 340 miljoen bedrijven in de wereld. Dus daar zijn we nog wel...
Social Hub is er een van. Ik vond het leuk om met je te praten, Marion.
Dankjewel
daarvoor. Dankjewel. Fijn dat je er was.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren. Inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op Nieuw Business Radio.